Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komende is, en van de zeven geesten die voor Gods troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen weer met elkaar gaan zingen en wel uit de 92e psalm en daarvan het eerste en het zevende vers, psalm 92, vers 1 en vers 7. Op deze eerste dag van de nieuwe week willen wij ons leven, onze handel en onze wandel spiegelen aan Gods geboden zoals we die beschreven vinden in Exodus 20 en de samenvatting daarvan. En als antwoord erop willen we met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 119 en daarvan het 17e vers, Psalm 119 vers 17 als antwoord op de wetslezing. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen onder in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig, dat betekent een jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en die barmhartigheid doet aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel, niet zomaar lichtzinnig gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat is onze zondag, dat u die heiligt, dat betekent apart zet. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus vatte deze woorden als volgt samen: U zult lief hebben de Heer uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk of hieruit voortvloeiend is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Gemeente, laten we met elkaar bidden om een gezegende dienst. Trouwe Heer in de hemel, wij danken u dat u altijd trouw bent. Dat iedere zondag uw huis geopend is om zo uw woord te horen. En u spreekt tot ons door uw woord. En Heere, daarom bidden wij ook direct daarbij, wil ook uw Heilige Geest vanmorgen laten werken hier in dit aloude kerkgebouw, onder de gemeente die samengekomen is, rondom uw woord, gezeten aan de voeten van het evangelie, om dat evangelie van u te ontvangen. Want daarin is het leven te vinden. Daarin bent u te vinden, o Heere Jezus Christus. U die het gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. O Heere, wil dan alle obstakels, alle hindernissen wegnemen. Opdat wij in de prediking u zien en de waarde van wat het zeggen wil om te leven in een seculiere, wereldgelijkvormige samenleving. De wereld die zegt nee, die vermaakt zich op zondag met allerlei dingen, maar niet met de dingen van uw koninkrijk en niet met de dingen van de Bijbel en van het evangelie. En laat daarom de bazuin van het evangelie op deze zondag overal wereldwijd helder en duidelijk zijn. Dat we weten waar we staan. Maar ook dat we mogen weten waar wij naartoe reizen. Als wij met u mogen leven. Want wat is het leven? Het leven is een voortdurend sterven. En Heere, geef dan dat wij, wanneer dat ook komt, dat we het mogen weten en ook de woorden van de Bijbel maar mogen naspreken. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, of wij nu op vakantie gaan of thuis blijven. Wij zijn van de Heere, wij zijn duur betaald, gekocht op Golgotha. O Heere, breng ons dan ook op deze zondag, maar rondom dat kruis. En leer ons door het geloof en door de kracht van de Heilige Geest, dat wij daar die grote vruchten zien, die zo'n rijke waarde hebben, die verder gaan dan dit leven lang is of het leven kort is. Maar dat we mogen weten van troost, van nabijheid, van uw genade enkel en alleen om des middelaars bloed. Want van nature, zoals we in de kerk komen vanaf oorsprong, zijn dat wel veel klanken, veel woorden, misschien wel hele bekende woorden. Maar Heere, wil ze binnenbrengen en wil ze ook binnen laten komen. Door uw genadewoord, door uw evangelie. Als we ook straks de Bijbel zo dadelijk met elkaar openen, bij een jonge man die 14 jaar oud was, Daniël. En of we nu jong of oud zijn, geef dan dat we die woorden van u verstaan. Heere, wil zo overal hier in de kerk en luisterend met ons verbonden met de kerkenradio of via de computer of op een later tijdstip, ons alle een gezegende dienst geven. En wil uw koninkrijk uitbreiden, hier ter plaatse, maar overal waar men samenkomt rondom dat aloude evangelie, wat oud is en toch iedere dag en iedere keer weer nieuw en verrassend. Heere, wil ons zo helpen. In alle dingen van deze dienst, hier en elders, dat bidden wij u omwille van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk, om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Gemeente, we willen met elkaar gaan lezen uit het Oude Testament deze zondagmorgen. En wel uit de profeet Daniël. Daniël die komt aan het hof, aan het paleis, zouden we zeggen, van koning Nebukadnezar. En daar willen we met elkaar over gaan lezen uit Daniël 1. Daar lezen we de volgende woorden. In het derde jaar van het koninkrijk van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel der vaten van het huis Gods. En hij bracht ze in het land van Sinear, in het huis van zijn God. En de vaten bracht hij in het schathuis van zijn God. En de koning zei tot Aspenas, de overste, zijner kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enige uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen, jongelingen, aan de welke geen gebrek waren, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek helder van verstand en in de welke bekwaamheid waren om te staan in des koningspaleis en dat men hen onderwees in de boeken en de spraak van de Galdeeën. En de koning verordende hun wat men ze dag bij dag geven zou van de stukken der spijs des konings en aan de wijn zijns dranks, en dat men hen 3 jaar alzo optoog, en dat zij tot ten einde dezelfde zouden staan voor het aangezicht van de koning. Onder dezelfde nu waren uit de kinderen van Juda Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. En de overste der kamerlingen gaf hun andere namen. En Daniël noemde hij Beltsazar. En Hanania Sadrach. En Misaël Mesach. En Azaria Abednego. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings, nog met de wijn zijns dranks. Daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Want de overste der kamerlingen zei tot Daniël: ik vreze mijn heer de koning, die jullie de spijs en jullie de drank verordend heeft. Want waarom zou hij jullie de aangezichten droeviger zien dan der jongelingen, die in gelijkheid met jullie zijn? Alzo zoudt gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Toen zeide Daniël tot Melzar, die de overste der kamerlingen gesteld had over Daniël, Hanania, Misaël en Azaria: beproef toch uw knechten 10 dagen lang, en men geve ons van het gezaaide te eten, plantaardig voedsel, en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaante en de gedaante der jongelingen, die de stukken van de spijs des konings eten, en doe met uw knechten naar dat gij zien zult. Toen hoorde hij hen in deze zaak, en hij beproefde ze 10 dagen. Ten einde nu der 10 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren en ze vetter waren van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijzen des konings aten. Toen geschiedde het dat Melzar de stukken hunne spijs wegnam, mitsgades de wijn hun drangs, en hij gaf hun van het gezaaide. Aan deze vier jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid, maar Daniël gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ten einde nu der dagen, waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, zo bracht ze de overste der kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar. En de koning sprak met hen, doch er werd uit hen allen niemand gevonden gelijk Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. En ze stonden voor het aangezicht van de koning. En in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hun afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en de sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe. Tot zover, gemeente, de schriftlezing uit Daniël 1. De tekst voor de prediking vindt u in dit gedeelte. Daniël 1 vers 8 en vers 9 vormen de kerntekst. We lezen dat nogmaals met elkaar. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings, nog met de wijn zijns dranks. Daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet zou ontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Tot zover de schrift en de tekstlezing. Ter voorbereiding voor de prediking gaan we nu met elkaar zingen uit de 145ste psalm en daarvan het derde, het vierde en het zevende vers. Namens de kerkenraad heb ik voor u nog de volgende afkondigingen. Straks in de voorbeden willen wij denken aan Kees en Jan Koreneef. Zij gaan Deo Volente vrijdag, aanstaande vrijdag, voor 14 dagen naar Jeruzalem op werkvakantie om te klussen in een arme wijk in Jeruzalem onder de Joden. En we denken ook verder niet specifiek voor de voorbeden, maar wel wat de kerkdiensten betreft van Deo Volente 2 augustus. De avonddienst waarin dominee Van der Wand voorgaat begint een half uur later dan gebruikelijk. Dus 's avonds om 7 uur. 2 augustus, 7 uur, de aanvang van de kerkdienst. Dan wat de collecte betreft, er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten en de tweede collecte is bestemd voor het orgelfonds. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. En in het kistje in de voorkerk kunt u uw gave geven voor zending en evangelisatie. Ook niet onbelangrijk. Ter voorbereiding op de prediking gaan we dus met elkaar zingen uit de 145ste psalm. En daarvan het derde, vierde en zevende vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Gemeente, dat willen we met elkaar zingen uit Psalm 108 en daarvan het eerste vers als antwoord op de prediking. Psalm 108, vers 1, en dat zonder nadere aankondiging. Gods menu voor u. Gods menu voor jou. Dat is wat ik boven de preek geschreven heb als thema. Gemeente, het was zeker 20 jaar geleden dat ik hem voor het laatst gezien, ontmoet en ook gesproken had. En ik kwam hem een enkele maand terug tegen ergens onderweg in het land, in een cafetaria. En hij zag het, hij herkende mij en ik herkende hem ook weer. En we raakten zo samen aan de praat over van alles en nog wat. En ik herinner me nog dat we samen in de kerk zaten op zondag, zoals u bij elkaar hier zit. In de kerk van onze geboorteplaats, in Streefkerk. En daar zat hij tot zijn trouwe toe. En ik herinner me nog de jeugdverenigingavond op donderdagavond. Dat hij een inleiding hield, zeker in het begin toen ik daar een beetje als rand- en buitenkerkelijke bij kwam. Een inleiding uit een gedeelte uit de Bijbel en ook soms een spel. En ik hoorde hem nu dingen zeggen wat hij allemaal op zondag deed. Tennistoernootjes in de regio waren de vervanging geworden voor de kerkdienst. De kerk had hij eigenlijk een beetje verlaten. Zo gebeurt dat met velen vandaag. En dat noemen we toch secularisatie, seculier, het opgaan in de wereld. En hoeveel zijn er hier? In Abanbroek en in de omgeving? En misschien hier wel in de kerk die zeggen, ik ben er wel, maar eigenlijk ben ik er ook niet. Denken we daar wel eens over na, gemeente? Nu Daniël. Daniël was een jonge man van een jaar of 14, die geleefd en gewerkt heeft in een tijd die heel veel weg heeft van onze tijd, van onze dagen. Een jonge man die ruim 2500 jaar geleden bedreigd werd in zijn christelijk geloof, in zijn christelijke identiteit, zouden we zeggen. Dingen van toen, die gebeuren vandaag de dag ook nog. Het is dezelfde tegenstander. Het is dezelfde strijd. Het zijn dezelfde methodieken. In grondprincipe dan. En het gaat uiteindelijk ook om dezelfde steden. Het gaat om Jeruzalem. En het gaat om Babel. Jeruzalem. Jerusalem. En daar hoor je het Hebreeuwse shalom al doorheen klinken. Jerusalem, Jeruzalem, de stad van de vrede. Ja, Jeruzalem, dat is de stad van God. En de stad van God staat tegenover Babel. En Babel, we komen het al tegen in het eerste Bijbelboek in Genesis 11, de alom bekende torenbouw van Babel. En nu gaat Babel Jeruzalem belegeren. Ja, Jeruzalem wordt ingenomen. En weet u wat zo opmerkelijk is? Misschien is het u ook wel opgevallen of jou. Als Babel komt om Jeruzalem te belegeren, gebeurt dat zonder slag of stoot. Je leest helemaal niet van verzet, van tegenstand. De overmacht van de vijand was waarschijnlijk zo groot, ze werden zo onder de voet gelopen daar in Jeruzalem. En zou het misschien komen door de moedeloosheid van de mensen toen ze die vijand zagen? Of zouden ze gezegd hebben, ja, er is geen beginnen aan, het is machteloos om hier tegen te strijden. En hoe is dat vandaag de dag met de kerk? Met de kerk in onze tijd, in onze dagen. En dan met de kerk, daar bedoel ik deze kerk mee die wij iedere zondag belijden. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Of zoals een vriend van me zei, de Una Sancta, die ene katholieke kerk, de kerk van alle plaatsen en van alle tijden. Want wie behoren nu bij deze kerk? Dat zijn mensen die van een andere belegering in hun leven weten. Die weten van de belegering door Gods woord, onder de prediking van het evangelie. Als de Bijbel open gaat, dan gaat als het ware je hart open, omdat de Heilige Geest zelf dat woord voor je geopend hebt en je hart geopend hebt, zoals bij een Lydia. Zij mogen uit genade weten, onder de prediking van het evangelie hebben ze dat leren verstaan. Jezus is de koning van mijn leven. En ze worden iedere dag opnieuw geleid door die stadsgids, zouden we zeggen, de Heilige Geest. Uit genade thuis geraakt in het woord van God. Maar ze weten ook van strijd, van aanvechting, dat er is een mensenmoordenaar van de beginnen, de vorst der duisternis, die rondgaat als een briesende, brullende leeuw, die zoekt wie hij zou kunnen verslinden, om ze weer terug te halen, onder zijn regime, onder zijn macht en door zijn eigen kracht. Het leven is strijd. Nou, dat is het leven van het geloof ook. Dat is een strijdbaar leven. Dan heb je te maken met aanvechtingen, met beproevingen. Hij heeft het op u, op jou gemunt. Herkennen we dat? Erkennen we dat ook in ons eigen leven? En hoe blijf je nu christen? Hoe blijf je nu christin? Hoe blijf je nu gelovige in onze tijd? Ja, dominee, alles wordt minder, hè? Vroeger hadden we nog volle bak op zondag, maar nu als je in een middagdienst kijkt, ik was een tijdje terug ergens onder de rook van Rotterdam. Het waren er eens 30 smiddags. Uiteindelijk nu een man of 12. De kerk is smiddags gesloten. En ze komen samen in een verenigingsgebouw, want dat komt niet meer. Hoe blijf je dan overeind? Of als je de enige bent, misschien wel in je werkkring, dat ze zeggen, ja joh, jij doet het toch nog aan? Of in je opleiding, in je studie, ja, jij gelooft toch ook nog? Jij komt toch ook nog wel eens zondags in de kerk? Ik denk dat het Bijbelboek Daniël dan ons ontzettend veel kan leren. Dan mag het ook een leerboek zijn en een troostboek tegelijkertijd, door de Heilige Geest geleid. Door hem geïnspireerd. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan worden we allemaal leerling vanmorgen. Dan zitten we allemaal aan de voeten van de Heere Jezus. En dan hoop ik dat u bent als een Maria die de woorden van God bewaarde en overlegde in haar hart. Daniël, ik zei het al. Hij was 14 jaar oud toen hij vanuit Jeruzalem in Babel terechtkwam. Met een deel van de bevolking van Jeruzalem. En Daniël en ook zijn vrienden, die kwamen in het paleis van koning Nebukadnezar. Hij was een jaar of 14 met die andere vrienden van hem. Je zou zeggen, ja, dat is natuurlijk in zijn jonge jaren. Ja, dat is in zijn jeugd. En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat heeft Nebukadnezar natuurlijk gedacht. Want als de jeugd de toekomst heeft, dan kan je de jeugd nog smeden, boetseren. Ik ben legerpredikant en ik was een paar weken terug bij een selectiewerving van een jonge marechaussees. Die wilde bij een speciale eenheid. En toen zeiden ze, waarom wil jij er nou bij? Hij zei, ja, ik ben nog te vormen, ik ben nog te boetseren, ik ben nog op te leiden, op te voeden. Zo zeggen wij dat toch ook, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar is er geen les uit te trekken uit dit gedeelte al, gemeente? Namelijk deze les. Dat Nebukadnezar, lees daarvoor de mensenmoordenaar de duivel, een deel van de samenleving in het vizier heeft. Namelijk de jeugd. Jullie. Hier in de kerk. Of je kleinkinderen. Of je kinderen. Om ze in te winnen voor zijn dienst. Hij wil, ja, jullie kracht. Hun kracht. Hun energie. Hun spirit. Ze gaan ervoor. Maar de duivel, die is erop uit om je hart weer in te nemen. Ook als je gewonnen bent door genade, door de Heere Jezus Christus. Hij wil je terug. Je hart is in het geding. Ja, ons aller hart is in het geding, gemeente. En misschien slaat de schrik je wel om het hart. Heilige schrik, ik hoop het. Hij zegt, maar wat zijn dan de methodieken? Wat is dan het plan van de campagne? Hoe voert hij dat uit? Nou, dat is heel divers. Hij heeft verschillende methoden en tactieken. Maar een van die tactieken, die hebben we wel gelezen in het derde vers. En de koning zei tot Aspenas, de overste zijner kamerlingen. Daniël en zijn vrienden, Hanania, Misael en Azaria, ze zullen een droombaan krijgen. Ze zullen hoveling, lakei worden, in dienst van de koning. Nou, dat is toch een droombaan, vindt u niet? Dat staat toch goed op je cv als je moet gaan solliciteren later. En er staat dan, ik was in dienst bij koning Nebukadnezar als lakei. En goede banen liggen toch niet voor het opscheppen, oprapen. Ook niet in onze tijd. En ze hoefden helemaal niet te solliciteren. Ze kregen die baan zomaar uit het niets, zouden we zeggen, toen ze daar toch waren, daar in Babel. Kwam ze zomaar aanwaaien. Daniël had echt geen keuze, en zijn vrienden ook niet. Van, zullen we het wel doen, zal ik het niet doen, zal ik wel solliciteren of niet solliciteren? Moet ik het nou toch aannemen of moet ik ervoor bedanken? Ze moesten. En ze voldeden aan alle criteria. Knap van uiterlijk waren ze. Het waren knappe jongens om te zien. Ze waren ook bedreven in alle wijsheid. Ervaren in wetenschap. En helder van verstand. Ze konden heel goed leren, analyseren. Maar om voor zo'n functie in aanmerking te komen, heb je natuurlijk wel een opleiding nodig. Dat gaat niet zonder studie. Misschien daarom wel helder van verstand. En dat wist die Nebukadnezar als de beste. Zonder opleiding, zonder studie, ja, wordt het gewoon een mislukking. Als u mij brood laat bakken morgen bij de bakker hier in Abbenbroek, dan wordt het niks. Dan krijg je verbrande broodjes. En dan denken velen van u met mij. Dan moet je weten hoe je dat brood bereidt om heerlijke broden en bolletjes te maken. Dat is logisch. En daarom krijgen ze een interne opleiding. We zouden zeggen, denk ik, een uitgebreide inburgeringscursus. Want ze zitten wel in buitenland. Ze moesten omgeschoold worden in de geschriften en in de taal van de Galdeeën. Dat is logisch. Als wij naar het buitenland gaan, stel naar China en je kent geen woord Chinees. En je kan je niet verstaanbaar maken in spreken en in geschriften. Dan wordt het ook niks. Ze kregen dan ook andere lessen. Maar ook andere lessen over de gewoonte daar. Wat zijn de wetten? Waar moet je je aan houden? Wat zijn de regels? Wat zijn de tradities? Een uitgebreide inburgeringscursus. Maar weet u wat Nebukadnezar ten diepste wil? Wat de grond van de zaak is, dat is, hij wilde ze hersenspoelen. Die Nebukadnezar, dat was een diplomaat in het kwadraat. Die wilde die jongens geen lui lekkerlands leventje bezorgen. Dat ze daar dus achter lekker op hun lauweren konden rusten. Aan het Hof van Babel. Nee, hij wilde ze Babyloniseren. Hij wilde ze een zo hoog mogelijke injectie geven met Galdeïne. En wat doet die Galdeïne? Nou, dan zouden ze de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, vaarwel zeggen. Dan zou die langzamerhand zomaar uit hun leven verdwijnen. Een heidense ideologie, die wilde hij ze bijbrengen. Hoort u het? De Satan komt hier niet op zijn klompen binnen, maar op zijn sokken. Heel langzaam, heel stil, je hoort hem bijna niet, maar hij is er wel, als een wolf in schaapskleding. En dit is geen sprookjesverhaal uit de dagboeken van Grimm. Ziet u dat? De vraag is, gelooft u het? Kijk maar naar die naamsverandering. Dat is nog een bewijs daarvan. Want ze hadden prachtige namen, die vier jongens. Daniel, dat betekent, mijn rechter is God. En Hanania, dat betekent, de Heere is genadig. Net als Johannes vandaag de dag. Johannes, dat betekent, de Heere is genadig. En Misaël, wie is wat God is. En Azaria, helper is de Heere. De ouders van deze kinderen, zouden we zeggen, die hebben heel zorgvuldig de namen uitgekozen van hun kinderen. Het zijn dan ook belijdenisnamen. Het zijn ook danknamen. waarin hun geloof, hun vertrouwen in God tot uitdrukking werd gebracht. Ja, deze God is onze God, hij is ons deel, ons zaligst lot door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Maar naast die andere namen en die andere lessen was er nog een ding anders. En dat waren andere maaltijden, de menu's werden anders. Nee, die menukaart was niet slecht. Eerlijk is eerlijk. Die menukaart voor die vier vrienden, die zag er geweldig uit. Iedere dag hetzelfde diner als wat de koning zou eten. Koninklijke lekkernijen, wereldgerechten, niet van Knor, maar uit Babel. En dan ook nog dezelfde wijn, dezelfde drank, uit de wijnkelder van koning Nebukadnezar. En dat 3 jaar lang. Ik heb het eens even uitgerekend. 3 keer 365, dat is bijna 1100 dagen. Stel je voor, 1100 dagen vanaf nu. Hetzelfde voedsel als de koning, iedere dag dezelfde drank als de koning. Volgens mij zou je een alcoholist worden. Maar misschien zou je wel zeggen proost. Eet smakelijk. Het lijkt wel alsof ik iets eet en drink van een soort 3-sterren Michelin restaurant. YOLO, zeggen de militairen wel eens een keer tegen me op uitzending. YOLO, YOLO, you only live once. Je leeft maar 1 keer, betekent dat. Grijp toch de kansen, Daniel, door mij Nebukadnezar aan jou gegeven, want kort is je zijn hier, de tijd. Ja, gemeente, carpe diem, hè. Pluk de dag. Pakken wat je pakken kan. Schraap maar bij elkaar wat je bij elkaar kunt schrapen, toch? Dat hoort u. Dat ziet u om u heen. Misschien zijn er zelfs wel die zeggen, als het morgen maandag is, dan doe ik hetzelfde verhaal. Maar wat doet Daniel? Wat is zijn keus? Daniel nu nam zich voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings en met de wijn van zijn drank. Niks carpe diem, pluk de dag. Pak maar wat je pakken kunt. Dat lees je niet. Je leeft maar 1 keer, man. En dat is net nu. Lees ik het echt goed? Leest u nog eens mee? Daniel nu nam zich voor in zijn hart, staat er toch echt? Hij zwemt als het ware tegen de stroom in als een sterke vis. Hij loopt niet met de grote massa mee. Daniel is geen kuddedier. Dan moet je wel karakter hebben. U zegt, dan moet je wel moed hebben. Je zegt misschien wel, dan moet je lef hebben. Nou, dat staat nou precies in het Hebreeuws van de grondtekst. Lef, dat betekent hart. Daar moet je hart voor hebben. Daar moet je een hart voor hebben ontvangen. Die naamsverandering, dat was voor Daniel en zijn vrienden geen struikelblok. Die andere lessen die volgde hij wel. En de studie was dus ook geen struikelblok. Bij die maaltijden. Tegen die maaltijden zei Daniel nee. En dat kwam omdat die maaltijden aan de afgoden gewijd werden. Gij zult geen andere goden dienen. Zo hebben we het vanmorgen gelezen in de wet. Iedere zondag opnieuw. Als er andere afgoden in het geding zijn, zegt Daniël nee, radicaal. En hij vraagt dan ook om plantaardig voedsel. En om water. Dat is zijn keus. Wat zouden wij doen? Wat zou onze keuze zijn, jouw keus? Zwemmen wij tegen de stroom in? Of gaan we met de grote massa, de grote kudde mee? Je ziet het niet zoveel meer, maar een aantal jaren geleden was er toch een ware hype. Een rage, die visjes op de achterkant van een auto, zo'n stikkertje. Een ichtersvisje noemen we dat. En dat betekent Jezus Christus, de Zoon van God, de Redder. Nou, als dat nou je leven is, door genade alleen ontvangen, dan moet dat toch ook te merken zijn in het doen en laten, in de handel en de wandel, vandaag de dag, van maandag tot en met zaterdag. Nee, dan hoef je niet te leven als een kloosterling. Dat heeft de Heer Jezus nooit gezegd. Die heeft gezegd, gij zijt het zout der aarde. En het zout is pas smakelijk als het er doorheen zit gestrooid. Gij zijt het licht der wereld. Wie u ontvangt, die ontvangt mij. En Paulus die schrijft in een van zijn brieven, en wordt deze wereld niet gelijkvormig. Maar niet zonder je af. Ga maar ergens zitten in een hutje op de heide, ergens in je boerderij, in je huisje, en verder hoef je nergens te komen, nee. Je hebt een roeping gekregen van Gods wegen in deze wereld. Maar hoe blijf je nu staande? Hoe is Daniël staande gebleven? Wat is zijn kracht? Wat is zijn geheim? Gemeente, dat ligt nu niet in Daniël zelf. Dan zou Daniël een soort superchristen worden. Zo hoog, zo ver van ons vandaan. Dan zegt, ja, die Daniël die is echt onbereikbaar. Dat was toen in die tijd, maar wat moeten wij daarmee? Het zit niet in het geloof van Daniël zelf. Want als het in het geloof van Daniël, of in u of jou of mijn geloof zou zitten, nou dan hou je het echt niet uit en dan blijf je echt niet staande in Babel, dat verzeker ik u. Maar dat staat er gelukkig ook niet. Leer maar meelezen. God gaf Daniël genade en barmhartigheid. Komt door God alleen. Omdat hij dichtbij en met God leefde. God hield hem staande. En nu de vraag naar ons toe. Wat staat er op uw menulijst? Wat eten wij vandaag? Welk menu kiest u? Ik kan best begrijpen dat er jonge mensen in de kerk zijn die zeggen, ja dominee, als ik dat zo eens lees en wat je er allemaal voor krijgt, 3 jaar lang, ook al is het kort, ook al is het misschien even je leven, wat is leven, we vliegen daarheen, naar het einde. Dan zegt hij, ja die sterren uit dat restaurant van Babel, die trekken me best wel aan, dat kan ik best wel begrijpen hoor. U toch ook wel? Want dat is wat wij van nature graag lusten. Dat wil erin, zeggen we dan, als koek. Maar die diners van Babel, gemeente, die geven geen kracht. Die matten alleen maar af. Een paar jaar terug sprak ik een vader. En hij vertelde me zijn verhaal over zijn dochter. En het was zaterdagavond en vrijdagavond en ze gingen stappen. En het begon met zo'n klein tabletje ecstasy. Want ja, je moet toch even los. Even de dagelijkse sores, de ellende, ja, want ieder huis heeft toch zijn kruis, u kent dat wel. Dat moet even vergeten, even achter je gelaten worden. De dancing werd opgezocht. Hij zegt, het werd van kwaad tot erger. Drugs, drank, veel drank, coma. En uiteindelijk stierf ze. En de wereld gaat voorbij met al haar begeerten. Ook is ze 3 jaar lang in Babel. Of 90 jaar in Nederland. De wereld gaat voorbij met al haar begeerten. En dan, gemeente. En dan. Dan is het niet punt uit. Dan staat er een komma. Maar nu zit u aan het verkeerde adres hier. Want wij doen er nog aan. Wij zitten niet aan die drugs zoals dat meisje toen. En ook niet aan de drank. Wat eten wij vandaag? Via je iPhone, via je tablet, je iPad. Die vingers die zijn vliegensvlug. En je zit zo op dingen die niet goed zijn, laat ik het zo zeggen. Maar wij doen nog aan de waarde van de Bijbel, we geloven nog en we komen hier nog, gelukkig wel. Weet u wie dat is? Dat is de rijke jongeling. Dat was echt een model christen aan de buitenkant. Keurig, stipt, precies. Hij wist allemaal hoe het moest en wat niet moest. Maar toen kwam die beslissende zin, dat woord van Jezus. Maar één ding ontbreekt u. Eén ding. En dat ene was net alles. Dat was de kern. Dat gaf de doorslag. Hij kende Christus niet. En als je Christus niet kent, door het geloof, uit het geloof, dan sta je nog onder het regime van Babel. En daarom is de allesbeslissende vraag voor u, voor jou en voor mij: kennen we Christus? Wie is Christus nu echt voor ons in ons persoonlijk leven? Dat is de vraag. En als je zegt, ik ken hem nog niet. Het is bij mij nog allemaal een beetje buitenkant en ik zou eigenlijk wel willen meegaan naar. Luister dan, hij stelt zich vanmorgen weer voor. En dat doet iedere zondag in de prediking. Ik ben het brood des levens. Dat uit de hemel neerdaalt. Opdat de mens daarvan eet. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Hebben we dat door genade leren kennen, gemeente? Uit niet. Is Christus zo ons alles geworden? Hebben we ons leven zo ontvangen vanuit die blinkende morgenster. Want vanuit zijn woord, het woord van de blinkende morgenster, ja, dat gaat alle Michelinsterren te boven. Dat is maar kort, kort is uw zijn hier. Maar als je op Golgotha geweest bent, dan heb je daar het leven ontvangen en dan krijg je ook de gaven, de vruchten die daar rondom het kruis van Golgotha zich bevinden. Mag ik er een paar op noemen? Dat is nou de vrede. De shalom. De vrede met God die alle verstand te boven gaat. O Heere, dat u mij lief gehad hebt met een eeuwige liefde. Dat is toch onbegrijpelijk voor wie ik ben. Dat is de schuldvergeving. Enkel en alleen om het bloed van de middelaar, omdat hij voor mij, ik voor u, daar gij anders, de eeuwige dood had moeten sterven. Maar dan ben je al gestorven in dit leven, ik leef. Toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En al wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dan is er ook blijdschap. Dan is er ook diepe dankbaarheid, dan is er troost, ja, dat is uw enige troost in leven en in sterven. Dat vind je niet in een ander restaurant, gemeente. Dat vind je alleen in het woord en in de prediking bij Christus kruis. Ik geloof het eeuwige leven. Nee, daar komt geen einde aan. Dat blijft altijd Gods menu. Gods woord is het rijkste woord. En dan daar zitten alle voedingssupplementen in voor nu in dit leven en tot in het eeuwige leven toe. Rijk van vette koolhydraten, mineralen, noem het maar op, te vinden in de voedingsbodem van dat woord. En daaraan uit mag een christen leven. Daarom komt u toch zondag ook, hoop ik, naar de kerk om hier gevoed te worden. Dat zeggen we toch. We moeten gevoed worden, want anders is het schraal, dan is het arm, dan sterft het geloof als het ware weg. Maar waar dat woord van God in ons leven komt en zeggingskracht heeft, daar groeit net als bij ons in de tuin ook altijd het onkruid steeds weer op. Ook na ontvangen genade. Vergeet dat alstublieft niet. En hoe bestrijd je nu dat onkruid? Kijk maar naar de Heer Jezus. In de verzoeking in de woestijn. Toen werd hij door de duivel beproefd. En hoe ging die toen weg? Er staat geschreven, de Bijbel in zijn hand, leven met en bij dat woord. Daar is de duivel allergisch voor, die kan niet tegen de Bijbel, hij kan tegen heel veel dingen, maar tegen de Bijbel kan die niet. En zo zal het rechtvaardig volk bloeien, zoals we gezongen hebben. Gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, zullen de palm en de ceder groeien. Dat is toch geweldig? En dat je leven lang, ja je leven lang, totdat je op bent en misschien wel versleten en verziek bent, in hunne grijze dagen, blijft hunne vreugd gewis, zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Zo wordt alles maar mooier, alles maar schoner, alles maar heerlijker. Nee, niet in de ogen van de wereld. Die kijkt naar andere bloemen. Maar in de ogen van God. Ze brengen namelijk vruchten voort. Vruchten van geloof en van bekering. Nee, daar lopen ze niet alleen maar mee te koop. Kijk ons in Spronken vandaag de dag. Maar ze brengen ze wel voort. Ze worden zichtbaar in je leven. En als dan het grote eindexamen komt, dan hoef je niet te vrezen voor de rechter, die ook je redder is. Want dan zal hij zeggen tot al die Daniëls en tot die Daniëlla's: ga in de vreugde van uw Heer. Dan heb je toekomst. Ja, dan heb je echt toekomst. Wij zeggen, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat is maar gedeeltelijk waar, gemeente. Wie God heeft, die heeft de toekomst. En die ontvangt ook een nieuwe naam, een andere naam. Want dan lees ik met u mee en door de Bijbel heen naar dat laatste Bijbelboek, de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. En dan leest u in dat 17e hoofd, tweede hoofdstuk, het 17e vers. En ik zal hem een witte steen geven. Op die steen een nieuwe naam. Hoort u het? Een nieuwe naam. Die niemand kent dan degene die hem ontvangt. En daarom bekeert u vandaag. En geloof dit evangelie en laat je er levenslang en stervensdiep door getroost worden. Want er is geen andere troost dan de troost van het woord alleen. Amen. Laten we nu de Heere danken en bidden, ook voorbeden doen voor Kees en voor Jan Koreneef, voor hun werk in Israël. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Ja, Heere, dat mochten we zingen. En zo was het ook in het leven van Daniël en zijn vrienden. Tot uw lof en tot uw dienst bereid. En Heere, dan danken wij u dat dat woord van Daniël ook vandaag de dag zeggingskracht heeft in onze tijd en in onze dagen. Als er veel op jonge mensen afkomt, maar ook op ouderen. En Heere, geef dat wij u dan mogen kennen door het geloof alleen. En dat geloof dat zal eenmaal overgaan in aanschouwen. Dat is ook het blij vooruitzicht dat ons streelt. Dat wie u heeft, toekomst heeft, eeuwige toekomst. Dat geloven we, dat belijden we iedere zondag opnieuw. Ik geloof in een eeuwig leven. Er komt nooit meer een einde aan. Dat is voor ons niet te bevatten. Maar we danken u ervoor dat u zo zondag aan ons wilt arbeiden en werken. En wij zijn zo hard als een steen. Maar u verbrijzelt het. U verbreekt het. U komt binnen juist op zondag in de kledij, in de kleding van uw woord. O Heere, zegen het dan ook. En dat we straks niet de kerk uitgaan en denken, nou dat hebben we weer gehad. We maken ons maar weer op voor de komende week, voor de komende periode, voor de Michelinsterren van deze wereld. Maar leer ons te leven vanuit dat plantaardige voedsel en uit het water wat Daniël gaf en hij werd er niet slechter van. Hij was schoner dan al de jongelingen, zijn tijdgenoten met zijn vrienden. Omdat u daarvoor zorgde. En daarom bidden wij u ook, wilt u ook de jeugd, ook hier ter plaatse in Abbenbroek, vasthouden. God is barmhartig en genadig. U gaf het aan Daniël. U bent dezelfde God die ook vandaag nog leeft. En die dat ook nog weg wil schenken uit soevereine, zuivere, loutere genade alleen. Daar hoeft niets van ons bij. Er kan ook niets bij. Het is alleen van u. En Heere, dan hoeven we allemaal geen superchristen te zijn. Maar we zijn allemaal wel leerling gezeten aan de voeten van u, horende uw woord. Om dat te overwegen. Om zo in het leven ook dat gestalte te geven. Mijn hart, o hemel, majesteit, is zo tot uw lof en dienst bereid. Heere, geef die genade. En wil zo bij de gehele gemeente zijn. We denken ook in het bijzonder op deze zondagmorgen, als Jan en Kees Koreneef komende vrijdag naar Israël afreizen, naar Jeruzalem, Shalom, de stad van de vrede. Om daar zich in te zetten voor armen. O Heere, gedenk ook dat werk. Bewaar ze. En laat ze daar ook zien wat het zeggen wil. Om uw naam te belijden, mijn hart, o hemel, majesteit, is ook in Jeruzalem tot uw lof en dienst bereid. Wil zo zijn bij allen die op reis zijn of die op reis gaan. De komende week of de weken daarna. Maar wil ook bij hen zijn die hier blijven, die niet kunnen vanwege ziekte. We denken ook in het bijzonder deze zondagmorgen aan de alleenstaande, de alleengaande. Weduwen en weduwnaren, kort of langer geleden, als het gemis daar is, wilt u kracht geven. Kracht bij u vandaan, want mensen zijn moeilijke vertroosters. Wij weten niet goed hoe we elkaar moeten vertroosten. Maar u troost het hart, wat schreiend tot u vlucht. En Heere, geef dan dat er ook uitzicht is. Toekomstverwachting, licht en uitzicht, vivit, want hij leeft. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. U heeft het gezegd, ik leef, maar ook u zult leven. O Heere, wil zo bij ons zijn, wil ook uw woord zegenen, wat vanavond gesproken hier mag worden. Geef uw dienstknecht dan ook alles wat nodig is en aan ieder die een taak heeft in deze dienst. Gedenk ook aan de predikant en zijn gezin. Wil hem ook ontspannen weken geven, dat hij weer opnieuw kracht mag krijgen voor het komende winterseizoen. Wil de kerkenraad hem daar ook bij helpen en ondersteunen. Heer, het wacht alles op uw zegen en wil het verkeerde ootmoedig vergeven. Dat bidden wij u, omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 17 en daarvan het 8e vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17 vers 8. Gemeente, gaat nu heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere voor uzelf, maar ook voor al degenen die bij u horen, maar thuis of elders op dit moment verblijven. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.